aanzetten. Als het goed is, doet hij het nu. Ja? Ben ik verstaanbaar voor iedereen? Kijk, goed zo. Goedemorgen allemaal. Fijn om hier weer te zijn. Het is alweer eventjes geleden. Ik zie een hoop nieuwe gezichten. Ik heb vanmorgen ook genoten van de muziek tijdens de samenzang. Heel erg mooi. En ook van het getuigenis trouwens. Heel fijn om te horen. En ja, dat zijn allemaal mooie dingen die we met elkaar mogen delen. En zo ook vanmorgen de maaltijd des Heren. Fijn om daar ook bij aanwezig te zijn. En met elkaar ook het brood te breken. En uit de beker te mogen drinken. Om daarmee ja, te gedenken en ook te erkennen dat Jezus Christus voor ons heeft geleden, is gestorven, maar zeker ook is opgestaan. Maar ook om daarmee te laten zien dat wij inderdaad, zoals Piet ook vanmorgen zei, rijkhalsend mogen uitzien naar zijn terugkomst. Want soms kunnen we daar zo heel erg naar verlangen. En dat heeft eigenlijk ook alles te maken met hetgeen waar ik vanmorgen met jullie bij stil wil staan. Omdat dat mezelf de laatste weken, de laatste maanden toch ook nogal wat heeft bezig gehouden. Namelijk de vraag, wat is er toch aan de hand met deze wereld? Ik weet niet, hebben jullie je dat ook afgevraagd de laatste tijd? Wat gebeurt er toch allemaal? En ja, de verschrikkelijke dingen die in de wereld gebeuren, die volgen elkaar, lijkt het wel, hè, zo snel op dat we bijna alweer vergeten zijn wat er bijvoorbeeld 3 weken geleden allemaal gebeurd is. En ja, je ziet dan ook dat de wereld in beweging is. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat niet alleen de natuur heel extreem bezig is. En je mag naar de volgende slide, Piet. Je ziet dus dat we te maken hebben met aardbevingen. Zoals laatst nog in Chili. We hebben te maken met vulkaanuitbarstingen. We hebben te maken met aardverschuivingen. Met extreme weersomstandigheden. Zoals extreme hitte, extreme regenval, tornado's. En we hebben te maken, zoals begin dit jaar nog, met de uitbraak van een verschrikkelijke epidemie, de ebola in Afrika. Maar ook, zoals we op de volgende slide kunnen zien, is de mens extreem bezig. En daarbij hoeven we maar te denken aan de IS die oprukt. En in deze wereld allerlei aanslagen pleegt, zoals 2 weken geleden nog, toen we in 1 keer werden opgeschrikt door de aanslagen in Parijs. Op verschillende plekken in die stad, eigenlijk vanuit het niets. Mensen die aan het genieten waren, aan het uitgaan waren, in het café zaten, in het theater zaten. En als ware in 1 keer van het een op andere moment werden geconfronteerd met ja, de verschrikking van deze wereld. Maar ook de onophoudelijke stroom van vluchtelingen waarmee we geconfronteerd worden. We zijn er al, ik schaam er een beetje voor om te zeggen, maar we zijn er al bijna aan gewend dat het weer over de vluchtelingen gaat als we de televisie aanzetten. Dat maken we ook mee. Oorlogen, hongersnood, liquidaties, terreuraanslagen, zinloos geweld, elke keer opnieuw weer. En je hebt zelfs zoiets van als je het nieuws aanzet van wat zal er nu weer gebeurd zijn? Wat krijgen we nu weer gepresenteerd in onze huiskamer? Wat is er toch aan de hand met deze wereld? Waar moet dat nou uiteindelijk naartoe en houdt dat ooit nog een keer op? En dan kunnen we inderdaad met recht zeggen, de schepping die zucht. En ik wil graag met jullie lezen, het tekstgedeelte wat eigenlijk een beetje ten grondslag ligt aan de overdenking van vanmorgen. En dat is de lezing uit Romeinen 8. Romeinen 8 en daarvan vers 18 tot en met 26. En dat is de brief die Paulus heeft geschreven aan de Romeinen. En daar zegt Paulus dan op een gegeven moment in vers 18 van Romeinen 8. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, en de eerstelingen van de geest hebben ook wij zelfzuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij daar nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Tot zover dit gedeelte. En dan mogen we ook lezen dat we daarin zien dat we met rijkhalsend verlangen mogen uitzien naar God. Dat is zoals dit gedeelte daarover schrijft. We mogen rijkhuizend uitzien naar de verwachting dat de kinderen van God openbaar zullen worden. En wanneer we dan letten op die verschrikkelijke dingen die we allemaal zien, die we elke dag opnieuw weer voorgeschoteld krijgen in het nieuws, dan kunnen we daar een beetje een gevoel bij krijgen. Dan snappen we en dan begrijpen we dat we daar inderdaad rijkhalsend naar uitzien. En als ik kijk in mijn eigen beroep in de landbouw dit jaar ook, ook wij hebben weer te maken gehad met toch weer grote extremen in het weer. Een lange periode van droogte in het voorjaar en in de zomer. En zelfs de bedrijven die konden beregenen, die konden het eigenlijk nog niet eens goed bijhouden. En aan de andere kant zagen we op een gegeven moment ook grote buien met grote hagelstenen voorbij trekken, waardoor bij de fruittelers in de Betuwe een groot gedeelte van de appeloogst en perenoogst, net voordat ze geplukt gingen worden, eigenlijk vernield werd. En ja, je ziet nu eigenlijk in het najaar weer een hoop regenval, waardoor de aardappelen in de grond zijn blijven zitten, zijn gaan rotten, en waarbij ja, de gewassen die nu nog op het veld staan ook met moeite maar geoogst kunnen worden. Het lijkt wel of het steeds meer moeite kost om hier op aarde rond te komen, om te blijven leven. En dat zijn gewoon van die dingen, daar worden we dagelijks mee geconfronteerd. En dan kun je snappen dat zo'n aardappelteler die zijn aardappelen dan niet kan oogsten, dat die zucht. Maar kijken wij ook wel eens naar de wereld? Kijken we ook wel eens naar de wereld, hoe die zucht, zoals daar in Romeinen 8 over gesproken wordt? Daar staat de schepping zucht. En ik denk ook wel dat als wij naar het grote geheel kijken, eventjes boven onszelf uitstijgen en kijken wat er allemaal gebeurt. Dat heel de schepping, heel de mensheid, maar ook de aarde zelf, dat die gewoon moeite heeft, zucht en daarmee ook uitziet naar het definitieve herstel. En dat woordje rijkhalsend uitzien, waarover gesproken wordt hier door Paulus, als je dat in de oorspronkelijke vertaling gaat bekijken, dan staat daar het woord apokaradokia. En dat woord dat heeft heel veel klankovereenkomst met het woord apocalypsis. En apocalypsis, dat betekent openbaring of onthulling. Dus je ziet eigenlijk, en dat is het mooie als je die lijntjes ziet in die oorspronkelijke vertaling, dat rijkhalsend uitzien, dat ook te maken heeft met de uiteindelijke openbaring, de uiteindelijke onthulling. En dat zijn natuurlijk allemaal zaken die toewijzen naar de terugkomst van Jezus. En de beroerde situatie waar de schepping zich nu in bevindt, is verbonden met de situatie waar wij ons als mensen in bevinden. En we weten natuurlijk allemaal waar het fout is gegaan. We lezen erover in Genesis 3. De wereld was perfect geschapen, perfect gemaakt. Maar wij mensen namen daar geen genoegen mee. Wij hadden het idee dat we meer wilden. En er is een hele hoop van de ellende die we elkaar aandoen als mensen, ligt daar niet de grondslag in dat wij nooit genoeg hebben. Dat wij meer willen hebben. Dat we macht willen hebben. En dat we jaloers zijn op een ander. Vruchteloosheid, zinloosheid, dat zijn dan de woorden die naar boven komen op het moment dat we daaraan denken. En Jezus komt terug om ons daarvan te verlossen. En in vers 22 wordt ook het beeld gebruikt van de schepping die in baresnood is. Een schepping die zucht en een schepping die leidt. En ik denk dat je hierbij ook best mag denken aan de messiaanse weeën die voorafgaan aan de wederkomst van de Heer Jezus. We zijn nu in barensnood. We hebben nu de pijn. En we weten, wij mogen weten, dat ophoudt. Dat dat stopt op het moment dat Jezus Christus terugkomt. We lezen daar ook over, onder andere, in Matteüs 24. Ik wil dat gedeelte ook nog even lezen. Matteüs 24, vanaf vers 3. En dat zijn woorden die Jezus zelf gesproken heeft. Matteüs 24, vanaf vers 3. En daar staat: toen hij op de olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe. En toen zij alleen waren, zeiden zij: zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Vragen waar wij ook nog vaak mee zitten. Wanneer gaat dat gebeuren? Wanneer komt er een eind aan? En dan antwoordt Jezus en zei tegen hen: pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus. En zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegenover het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan. En u zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden. Tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Dus de zaken die wij meemaken, ja, die zijn voorspeld. We lezen dat hier al. Jezus heeft het al aangekondigd. Het is toen de tijd al op schrift gezet. En wat dat betreft, ja, moeten we eigenlijk constateren dat het niet echt als een verrassing mag komen. Want het is allemaal voorspeld. Ook in Lucas lezen we daarover. Lucas 21, een paar versen, vers 9 tot en met 11. Waar we dat ook weer bevestigd zien. En daar staat in vers 9: en wanneer u zult horen van oorlogen en allerlei oproer, wees dan niet verschrikt. Ook hier staat het niet. Dus Jezus heeft zoiets van: ja, dit gaat gebeuren. Je mag het wel verafschuwen, maar ja, laat het niet als verrassing komen. Schrik er niet van, want ja, ik zeg het je nu al. Wees dan niet verschrikt, want deze dingen moeten eerst geschieden, maar dat betekent niet meteen het einde. Toen zei hij tegen hen: het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden. En als je dit dan zo leest, dan zie je dan merk ik gewoon bij mezelf een stukje herkenning. Ja, dat gebeurt daar, dat gebeurt daar. Dat kun je daar onder scharen. Aardbevingen, oorlogen, pestziekten, hongersnoden. Al die dingen die zijn op dit moment aan het gebeuren. En de uiteindelijke redding, het einde van dit alles, dat zal komen als Jezus terugkomt. En wat is het dan mooi om in Romeinen 8 vers 18 de woorden van Paulus te lezen. Waar staat: want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Mooi toch die woorden, als je dat eens op je laat inwerken. En Paulus is ervan overtuigd. Hij zegt: nou, ik denk dat het lijden van dit... Nee, hij zegt: ik ben ervan overtuigd. Hij weet het dus zeker. Je zou kunnen zeggen: hij is er heilig van overtuigd. En we kennen Paulus natuurlijk. Hij is een apostel van Jezus Christus. En zijn levenswerk bestaat uit het doorgeven van het evangelie. Hij heeft veel gemeenten gesticht. En aan die gemeenten schrijft hij ook regelmatig brieven. Brieven om te bemoedigen, brieven om te vermanen, brieven om het evangelie nog eens grondig uiteen te zetten. En zo heeft hij ook deze brief aan de gemeente in Rome geschreven. En het is misschien niet een gemakkelijk hoofdstuk in de Bijbel om te lezen en te begrijpen. Maar ondanks de geleerdheid van Paulus en ondanks de moeilijke en ingewikkelde zinnen die hij soms gebruikt, mag je in dit hoofdstuk Paulus toch ook in zijn hart kijken. Paulus laat zijn hart spreken hier. Hij schrijft niet een afstandelijk verhaal, maar hij is echt persoonlijk betrokken. Want ik ben er zeker van, schrijft Paulus, ik ben ervan overtuigd. En dat is zijn persoonlijke overtuiging. Hij is tot die conclusie gekomen en voor hem is dat waarheid. En zo spreekt Paulus op een voorzichtige en hele fijngevoelige manier de verwachting uit die in hem leeft. Het is een overtuiging die in zijn hart is uitgewerkt door de Heilige Geest en door dicht te leven bij God. En Romeinen 8 is ook een hoofdstuk dat vol is van de Geest. En bij het werk van de Heilige Geest denken we natuurlijk al heel snel aan blijdschap, aan licht, aan rust en vrede. En dat zijn ook de mooie dingen die de Heilige Geest van God in ons persoonlijk leven kan uitwerken. En dat is ook goed. De Heilige Geest wil ook blijdschap in ons leven brengen. Wil ook enthousiasme in ons leven brengen. In het bijzonder ook enthousiasme voor Christus. Maar als we Romeinen 8 goed lezen, is dat toch ook een hoofdstuk dat heel duidelijk gaat over het lijden. Dat heel duidelijk gaat over de donkere kant van ons menselijk bestaan. En sommige mensen, en je zou misschien zelf wel denken van nou, als we God eenmaal hebben aangenomen als onze persoonlijke Heer en Verlosser, is dat verleden tijd. Hebben wij daar niet meer mee te maken? Kunnen we dat naast ons neerleggen? Je denkt dan ook inderdaad dat een leven met de Geest niks meer te maken heeft met het leven uit het vlees, met de zonde en de dood. En natuurlijk, in diepste intentie is dat ook zo. Maar tegelijkertijd, wie de Geest van God in zijn leven heeft, weet misschien beter dan wie dan ook dat het leven wordt gekenmerkt door lijden. En dat wij pijn en lijden dan niet maar zomaar uit kunnen schakelen of naast ons neer kunnen leggen. Of dat het van ons afglijdt of aan ons voorbij gaat. We worden vaak beproefd en soms zelfs extra geconfronteerd met pijn en lijden en de verschrikking van deze wereld. En dat leert Paulus ons ook hier. Er zijn tegenwoordig nog heel veel mensen die nauwelijks aandacht hebben voor dat lijden. En zich richten op de spectaculaire gaven van de Heilige Geest. De boodschap is hier niet: wie gelooft in Jezus wordt een succesvol mens. Zoals we nog wel eens verkondigd zien worden. Tuurlijk, wij geloven ook in de kracht van God. Wij geloven absoluut in de kracht van Jezus Christus en die door zijn opstanding ons ten deel gevallen is. Wij geloven absoluut in de kracht van de Heilige Geest die ons dagelijks helpt en door deze soms duistere wereld heen weet te trekken. Maar die kracht, die wordt hier in ons leven in zwakheid volbracht. Een evangelie waarbij het alleen maar gaat over de kracht en de heerlijkheid van de Heilige Geest en waar zwakheid en lijden worden weggemoffeld, dat is geen evangelie meer. Dat is geen realiteit. En over die zwakheid gaat het dus ook in Romeinen 8, het hoofdstuk dat zo vol is van de Heilige Geest. Want we lezen ook dat wie geleid wordt door de Heilige Geest zal delen in de overwinning, maar ook delen in het lijden van Christus. Dat hoort ook bij het leven door de Geest, het lijden. En Paulus weet daar natuurlijk heel goed over mee te praten. En ik zei net al, Paulus houdt hier geen afstandelijk betoog. Hij is er zelf helemaal bij betrokken. En als geen ander weet, denk ik, Paulus ook wat het is om te moeten lijden. En daarom denk ik ook dat Paulus hier met zoveel overtuiging over kan praten. En daarom denk ik ook dat Paulus de persoon is die anderen daarin en ons ook daarin de weg kan wijzen. En misschien ken je het wel. Hè? Mensen dat als je zelf eens een keer een wat moeilijke periode meemaakt, heel gemakkelijk kunnen zeggen van, nou, kom op hè, sterk zijn hoor. Of het valt toch wel mee. Hè? En soms nog erger, je moet maar weten, achter de wolken schijnt de zon. Hè? Every cloud has a silver lining. Hè? Misschien hele goed bedoelde opmerkingen op dat moment, maar eigenlijk kun je er als je zelf in de problemen zit op dat moment helemaal niets mee. Hè? En ja, daar kun je niet op bouwen, daar kun je geen kracht uitputten. Nou, dat gaat voor Paulus dus zeker niet op. Hè? Want hij zegt vanuit zijn eigen ervaring, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En daar is Paulus als kind van God heilig van overtuigd. Paulus weet waar hij het over heeft. Hij moffelt het lijden hier niet weg. Hij zegt van, oh, er komen betere tijden, sterk zijn, weet je wel. Nee, dat doet hij niet. Hij erkent het lijden op dit moment. Maar hij zegt wel, het lijden wat we nu meemaken is, laat ik het zo zeggen, de moeite waard. Want we weten dat er een beloning achter ligt die vele malen groter is en niet opweegt tegen datgene wat we hier meemaken. Ook dan is het misschien nog moeilijk. Soms moeilijk te begrijpen, moeilijk te doorstaan of moeilijk te accepteren. Ook wat er allemaal gebeurt. Maar wat Paulus hier zegt is wel reëel. En dat is iets waar we ons aan vast kunnen houden, waar we naartoe kunnen kijken. Paulus helpt ons over deze periode heen kijken. Hij helpt ons over het lijden heen te kijken naar dingen die ons beloofd zijn en die vele malen mooier zijn. En Paulus schrijft ook in zijn tweede brief aan de Corinthiërs wat hem allemaal overkomen is. Hij laat zien hoe in zijn leven ook dat lijden concreet heeft plaatsgevonden. Hij is bijvoorbeeld ook constant aan de dood geleverd geweest, vervolgd geweest, gevangen gezet. Hij is bijvoorbeeld ook een keer gestenigd geweest. Dat was in de stad Lystra. Paulus en Barnabas werden aangezien toen voor de goden Hermes en Zeus. Ze werden gestenigd en de stad uitgegooid en eigenlijk voor dood achtergelaten. Ook dat zijn dingen die Paulus heeft meegemaakt. En we zien dan ook dat Paulus zegt, het mooie, het mooiste, dat moet nog komen. En inderdaad, het leven op aarde is helemaal niet zo mooi. En laten we absoluut ook genieten van de mooie momenten die we wel hebben en die we elkaar geven, zo ook vanmorgen. Laten we genieten van het uitzien naar Jezus, de maaltijd des Heer, het avondmaal wat we met elkaar mogen vieren. De bemoedigingen die we met elkaar mogen geven en de mooie dingen die we ook als gemeente mogen zien. Daarmee mogen we, zeg wel eens, een kijkje nemen in wat er komen gaat. En een kijkje nemen in die heerlijkheid waar we straks in mogen delen als Jezus terugkomt. En we zien dan ook dat in Romeinen 8 niet alleen gepraat wordt over het individuele lijden van gelovigen. Nee, heel de schepping komt in beeld. En Paulus ziet dan ook heel de schepping die vaak aan zinloosheid en vruchteloosheid is onderworpen. En we lezen dan ook in Prediker de termen ijdelheid. Ijdelheid der ijdelheden. Dat zijn eigenlijk een beetje dezelfde woorden die ook hier gebruikt worden. Die zoiets hebben van lucht en leegte. Alles is maar leegte. Alles is zonder inhoud. Zinloos. Vruchteloos. Dat zijn een beetje de begrippen die daar dan bij gebruikt worden. We kunnen dan denken aan zaken die gebeuren zoals aardbevingen, overstromingen, het opwarmen van de aarde, maar ook het verharden van de mensheid, de kilheid in ons hart, geweld, alles wat dat met zich meebrengt. En dat is allemaal het gevolg van de zondeval. Paulus gebruikt daarbij ook dat beeld, de schepping is in barensnood, de aarde lijdt pijn. En de dieren lijden pijn. Alles wat geschapen is, lijdt pijn. We zien dat om ons heen. Het is niet volmaakt. Het is niet goed. Het is niet mooi op dit moment. Er is lijden. Er wordt wat afgezucht. En als we dat gedeelte wat we net gelezen hebben, als we dat gaan bekijken, en we gaan dat zuchten eens eventjes onder de loep nemen, dan zien we eigenlijk dat in het tekstgedeelte in Romeinen er 3 keer gesproken wordt over het zuchten. En als we de eerste keer bekijken, dan zien we dat daar gesproken wordt over de schepping, over de hele schepping. Dat tekstgedeelte er nog eventjes bij pakken. En vers 22 staat, want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En Paulus heeft het hier over de hele schepping, over de wereld, de mensen, de dieren, de planten, eigenlijk de aardbol. En we zien dat gewoon dat het niet goed gaat met die hele wereld, ook met de dieren. Hoeveel diersoorten zijn er wel niet bedreigd, hoeveel dieren zijn er al niet uitgestorven. Hoeveel plantensoorten hebben het moeilijk? Hoeveel ziekten en plagen en dergelijke komen er ook in het planten- en het dierenrijk allemaal voor? We zien gewoon dat de hele schepping wat dat betreft zucht. Maar niet alleen de schepping zucht. Als we verder lezen in vers 23, dan staat daar... En dat niet alleen, maar ook wij zelf... die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dus hier staat ook dat wij zelf zuchten, ook de kinderen van God die zuchten. We krijgen al heel veel moois, doordat wij de geest van God hebben aangenomen in ons leven, maar het mooiste moet nog komen. De volmaakte heerlijkheid die ons ten deel zal vallen, die moet nog komen. We hebben de geest van God ontvangen en dat is niet het einde. Dat is eigenlijk pas het begin. En God wil ons hier gebruiken om een klein stukje van die heerlijkheid en die glorie die we straks in de toekomst zullen meemaken, om die nu al door te geven aan elkaar en aan de mensen om ons heen. En dat is prachtig als je dat kan doen. Als je dat mag doen. Als je zeg maar in die verantwoordelijkheid bent gesteld door Christus. En of dat dan is om inderdaad te gaan bidden met een bedelaar die ergens bij de winkel zit. Of we doen dat op een hele andere manier. We proberen onze collega's af en toe iets te laten zien van de liefde van Christus op ons werk. Iedereen die doet dat op zijn eigen manier. Iedereen heeft daarvoor ook weer eigen gaven en talenten van God ontvangen. Maar ook wij zuchten dus, omdat wij het pijn en het lijden van deze wereld zien, ook in onszelf, ook bij anderen, maar ook omdat we weten dat het straks goed zal worden. En ten derde, niet alleen de schepping zucht, niet alleen Gods kinderen zuchten, maar het mooie is ook dat de geest zelf ook meezucht. En dat lezen we in vers 26. En daar staat, en evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En ja, ik denk dat dat ook een hele grote bemoediging is. Het werk van de Heilige Geest is zo gigantisch groot, dat kunnen wij nooit bevatten. De geest van God doet vaak veel meer dan wij denken en beseffen. We denken bij de geest van God toch vaak aan gaven die hij geeft. En dingen die hij in ons leven doet. Maar we mogen hier lezen dat de geest van God die in ons woont ook mee zucht met ons. Dus hij kent ons lijden, hij kent onze pijn, hij weet waar we mee worstelen. En de geest die helpt ons. Hij bidt voor ons. Hij geeft ons de woorden die wij mogen uitspreken naar God. Hij pleit voor ons, staat daar zelfs. Nou, dat is geweldig. Dat moet een ontzettende grote bemoediging zijn. Om ondanks alle ellende toch stand te houden en sterk te blijven. Voor jezelf, voor je gezin, voor je gemeente, voor de mensen om je heen. En dan ga ik nog even terug naar die woorden die Paulus gezegd heeft. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En eigenlijk legt Paulus het lijden van nu en de heerlijkheid van straks in een weegschaal. En dan zien we dat die weegschaal heel duidelijk doorslaat, dat het gewicht wat in de schaal gelegd wordt van de heerlijkheid die ons straks ten deel zal vallen, vele malen groter is. En als hij terugkomt en we mogen dat koninkrijk van God aanschouwen, dat moet iets geweldigs zijn. Iets glorieus, iets koninklijks, iets indrukwekkends. En ja, we mogen er allemaal rijkhalsend naar uitzien. We mogen daar allemaal bij zijn. We mogen daar allemaal getuigen van zijn. En dat mag ons allemaal ook ten deel vallen. En God wil ons daar ook in laten delen. En nogmaals, we mogen daar in verwachting naar uitzien. Maar in de tussentijd, op het moment dat wij hier op deze aarde rondlopen, mogen we er ook af en toe een glimpje van opvangen. He, daar hangt op dit moment nog een gordijn voor. Ik zeg wel, het is nog bedekt. He, die sluier moet wegvallen, dat gordijn moet opengaan. En dan zullen wij die volle heerlijkheid ook zien. En dan zal die volle heerlijkheid ons ook ten deel vallen. En nu zeg ik wel eens, het gordijn gaat wel eens een klein kiertje open. En dan komen die geweldige lichtstralen, die vallen daar doorheen. En mogen we daar een glimpje van opvangen. He, en af en toe zeg ik van, we krijgen af en toe eens een keer een knipoog van God uit de hemel. Als we weer eens wat moois meemaken. Als we weer eens een moment alleen of soms zelfs met elkaar hebben. Dan zeggen we, ja, Heer, dank u wel. Dat had ik niet kunnen doen zonder u bijvoorbeeld. Een klein stukje van die heerlijkheid, die mogen we af en toe eventjes proeven. Soms hebben we dat ook zo nodig. Om zelfs de moed niet te verliezen. En we mogen blijven hopen. En ergens diep in ons hart weten we ook dat het uiteindelijk goed zal komen. He, maar we zijn ook mensen en we zijn zwak en we hebben af en toe even een bevestigingetje nodig dat God er nog is en dat God met ons bezig is en dat God nog altijd de regie heeft over ons leven. En dat zijn ook die momenten dat we weer onder indruk mogen raken van Gods grootheid en wat God kan doen in uw en mijn leven. En ondanks dat de Geest in ons woont, de Geest die bevrijdt ons niet van het lijden, van het zuchten hier op aarde. Nee, hij zucht mee. Hij intensiveert ons zuchten en het zuchten van de schepping. Want er blijft nog, wat dat betreft, heel veel te verlangen en heel veel te verwachten over. En als we dan teruggaan naar de vraag, tot slot, wat is er toch aan de hand met deze wereld? Dan kunnen we zeggen veel. En dat wisten we al. En dat beseffen we ons ook. En dat weten we ook zeker ook als we lezen in de Bijbel en dat zien in het licht van de Bijbel. En toch blijft het soms moeilijk te accepteren. En misschien wordt het nog wel veel erger. Als dit inderdaad slechts het begin der weeën is, wat staat ons dan te wachten? Daar kun je bang van worden. Dat kan je dan ook wel eens overvallen, dat je daar angstig van wordt. Maar ik denk dat we moeten weten en beseffen dat God door zijn Heilige Geest altijd bij ons is. En ons daardoorheen zal trekken. Op eigen kracht gaan we het inderdaad absoluut niet redden. Dat mogen we weten, dat mogen we beseffen. Maar samen met God en de kracht van zijn Heilige Geest mogen we daar doorheen komen. En laten we dan ook, net zoals Paulus zegt, reikhalzend uitzien naar de mooie dingen die nog komen gaan. Omdat we weten dat de heerlijkheid die ons ten deel zal vallen vele malen groter is dan het lijden wat nu op ons pad komt. Amen. Ik wil graag met jullie danken en bidden. Trouwe God en Vader, Heer, ja. We hebben mogen stilstaan bij het thema, wat is er toch aan de hand met deze wereld, Heer. Heer, en als we in uw woord lezen, dan zien we inderdaad dat het geen verrassing is, dat het deze kant op gaat met de wereld, dat het deze kant op gaat met de mensheid. Dat er allerlei verschrikkelijke dingen gaan gebeuren, zowel in de natuur als wat de mensen elkaar ook aandoen. Heer, dat is moeilijk. Dat vraagt kracht, omdat we dat vaak niet op eigen kracht kunnen doorstaan en weerstaan en beseffen, Heer. Dank u wel ook dat we die kracht mogen putten uit u en uw Heilige Geest die in ons mag wonen. Heer, wilt u ons daarom maken om sterk te zijn, stand te houden, Heer, in deze vaak zo tumulte wereld. En daarin voor onszelf, voor onze naaste, Heer, maar ook voor de mensen om ons heen een baken te mogen zijn in deze soms zo duistere wereld. Heer, we mogen dankbaar zijn dat u ons hier geplaatst heeft. En we mogen ons ook beseffen, Heer, dat dat niet zonder reden is. Heer, wilt u ons ook duidelijk maken wat uw plan is met ons leven op deze aarde. Heer, ook in een moeilijke wereld, een wereld die zucht totdat uw Zoon Jezus Christus terugkomt, Heer. Maar wilt u maken dat we ook dan niet moedeloos gaan toezien, Heer, maar krachtig mogen zijn in u En ook mogen staan voor de taak die u ons gegeven heeft, Heer. Wilt u ons die taak helpen ontdekken in ons persoonlijke leven? Ja, dan wilt u ook maken dat wij daar via de Heilige Geest die in ons woont, daar de kracht en de gelegenheid, Heer, voor mogen ontvangen. Heer, ik wil u ook bidden voor ons als gemeente, Heer, als lichaam van Christus, maar ook als plaatselijke gemeente hier in Uden, Heer, en in Venray, en waar uw gemeentes ook mogen zitten hier in de regio. Heer, wilt u maken dat wij ook krachtig mogen zijn, ons mogen onderscheiden van de grijze massa, die maatschappij heet, Heer, en een toevluchtsoord, Heer, en een lichtpunt mogen zijn voor de mensen die u zoeken. Heer, dank u wel ook dat we op die manier uw gemeente mogen zijn. Heer, mogen functioneren onder uw leiding. Heer, en wilt u mensen op ons pad brengen die naar u op zoek zijn. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel voor de leiding in de gemeente, Heer. Dank u wel voor de sturing in de gemeente. Heer, wilt u ons zo zegenen, ook zeker in de periode die voor ons ligt. Ook zeker richting de kerst, Heer, waarbij mensen toch weer gaan nadenken over de zin van het bestaan. Heer, en waarom we hier op deze aarde zitten. Maar een periode waarin ook mensen zich beseffen hoe eenzaam ze kunnen zijn. Heer, ondanks dat ze omringd worden door zoveel mensen. Heer, wilt u ons helpen om ook die mensen te bereiken. Dank u wel daarvoor, Heer. Amen.